over Betuwe. Het landschap tussen Arnhem en Nijmegen is aan het veranderen. Architectuurcentrum Nijmegen en Casa Arnhem gaan op onderzoek uit naar deze tussenruimte, met enkele excursies die zijn vastgelegd in podcasts. Deze aflevering Appelen en Peren, met als gids Tessel Blanco.
Vandaag wil ik appeltaart maken. De Elstar appels die ik bij de supermarkt koop, komen niet zoals de naam het zegt uit Elst, maar worden uit Nieuw-Zeeland geïmporteerd. Als ik eraan denk, de grootschalige monocultuur van de boomgaarden, de lange voedselkilometers, de hoeveelheid aan CO2-emissies van de zeeschepen. Een transitie in de landbouw en landschap is nu zeer dringend. We horen het vaak in de nieuws. De klimaatverandering, de gronduitputting, de voedselverspilling. Maar toch, hoe meer je je in de wereld van de voedsellandschappen verdiept, hoe complexer het verhaal lijkt te zijn. Bijvoorbeeld, een tomaat die uit Spanje met een truck naar Nederland komt, heeft een kleinere CO2-voetafdruk dan een tomaat die in een verwarmde kaas in Nederland wordt geteeld. Alsnog, intensieve landbouw, zowel buiten in de zon als binnen in een kaas, gaat ten koste van onze biodiversiteit en watervoorraad. De huidige voedselsysteem neemt onnodige natuurlijke bronnen in beslag. Maar waar leggen wij onze focus als het gaat om het verbeteren van onze voedselketens? En wat is de invloed daarvan op ons landschap? Mijn naam is Che Blanco. Ik ben architect en geef les over voedsellandschappen aan de studenten van de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Ik ga op zoek naar een beter alternatief voor het maken van mijn appeltaart. Het liefste met producten van dichterbij. Samen met Architectuurcentrum Nijmegen en Arnhem organiseren wij een culinaire expeditie in de Betuwe. Park Lingerzegen. In de 1700 hectare van het park zijn er naast conventionele landbouwbedrijven een aantal boeren en voedselbedrijven die anders dan conventioneel werken. De eerste stop van onze expeditie is bij landwinkel en vrouw teelt De Woerd. Daar staat Esther ons te welkomen met een stukje bananenbrood. Tja, geen appeltaartglas, maar wel een kopje koffie en nog wat lekkers voor onderweg. Ze vertelt ons over de laatste ontwikkelingen rondom dit bedrijf.
Nou, dit bedrijf zijn mijn schoonouders gestart eind jaren 70. Dus we zitten hier al een aantal jaren. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot wat het nu is. Ons horeca gedeelte is het nieuwste. We zijn nu net sinds half augustus open. Het is afgelopen jaar gebouwd. Het is gemaakt van houtbouw met name. We hebben heel erg gekeken naar wat doet het ook op de lange termijn. En niet zozeer met een bepaalde stempel. Want zo doen we dat in ons bedrijf eigenlijk ook niet. We zijn niet biologisch, maar we telen bewust. En zo hebben we dit gebouw eigenlijk ook opgezet. En ook de inrichting. Daar ben ik dan met name mee bezig geweest. Zoveel mogelijk hergebruik van materialen, zoals de steentjes die op de vloer liggen en de stoelen die we gerecycled hebben, zeg maar. We hebben een hele sterke verankering in de lokale regio. Dus we zijn nu aan het plukken met het grootste deel mensen uit de regio. Dit jaar een familie Bulgaren. En dat is dan voor het eerst sinds lange tijd. We hebben eigenlijk altijd alleen maar mensen uit de buurt die hier plukken. Die komen ook elk jaar weer terug. En naast dat we het fruitbedrijf hebben, de horeca en de landwinkel. Jasper, die nu lekker plantjes aan het sproeien is, onderdeel van de dagbesteding van Gidding. Kennissen van ons, die twee dagen in de week hier ook meehelpen op het bedrijf met de dieren. En dat zijn activiteiten die wij steeds, die komen voorbij. En daar zijn we ook, we zijn dit niet bewust naar op zoek, maar we zijn er wel op uit om ons bedrijf op die manier te verrijken. En we proberen meer de kringloop te sluiten. Dat is ook de reden waarom we een kippenkar hebben staan. We verkopen heel veel eieren in de winkel. De kippen leggen die eieren en we hebben ook in de winkel heel veel producten die op een gegeven moment niet meer verkocht kunnen worden. Als er een rimpeltje in zit, dan kunnen ze in de horeca gebruikt worden. Maar als het echt slecht is, dan vinden de kippen het nog steeds heel lekker. En daarmee proberen we een cirkeltje te sluiten.
Wij mogen onze knapzaak voelen met zelfgeplukte appels voor onderweg. Wessel, de fruitteler, vertelt ons verder hoe ze op een milieubewuste manier hun appels en peren telen.
Ja, we zijn een echt familiebedrijf. We doen het met z'n vieren, mijn ouders en Esther en ik samen. En wij komen van een, traditioneel gemengd bedrijf. Dus mijn opa had koeien, varkens, fruit. En mijn vader zei, ik ben geen beestenman, ik ook niet. We gaan ons helemaal richten op de fruitteelt. Dus we zijn helemaal ons gaan specialiseren in de teelt van appels en peren. En de hoofdmoot Elstak Conference, omdat we dat gewoon op heel veel plekken kunnen verkopen. Maar we zijn ook weer gaan verbreden. De winkel is erbij gekomen, heel veel beleving. We hebben ook heel veel soorten rassen. We hebben 10 soorten appels. Nou, dat is voor een fruitteler in Nederland best wel uniek. Maar dat komt ook omdat we het hele jaar door in de winkel eigenlijk alle smaken willen aanbieden. Dus harde appels, zachte appels. We hebben Cox, we hebben Dijkmanszoet, we hebben James Grief, dus oude rassen. Maar ook nieuwe rassen zoals Pinova, Greenstar, Welland. Nou, we staan hier bij de Elstar. Die komt ook uit Elst, hier vlakbij. Daar komt de naam vandaan en de onderzoeker die hem gevonden had was Ari. Dus die mocht de naam verzinnen. Dat is op de proefboerderij De Zandakker. En daar is die gevonden. En Ari had er Elst Ari van gemaakt, maar die I en E hebben ze er later weer afgehaald. Dus het is echt een streekproduct. Wij zijn ook lid van de coöperatie De Fruitmotor. En De Fruitmotor richt zich op de krenkelaar, dus de appel die wat minder mooi is. En daar maken zij sprankel van. Dat doet de wijnmaker in Erichem, dat is Diederik Beker en van Betus Wijndomein. De beste wijnmaker van Nederland al een aantal jaar op rij. En hij maakt appelsprankel, appelkers en appelframboos, maar ook cider. En daar gebruikt hij dus onze appels voor. En de afspraak met De Fruitmotor is dat ik een plus krijg op de marktprijs. Dus noem maar even, de minder mooie appels zijn 10 cent per kilo op de markt. Dan krijg ik van De Fruitmotor 12 cent of 13 cent. Maar dan ben ik verplicht om die paar cent extra te investeren in biodiversiteit. Dus zij, dat moet allemaal nog groeien. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als dat nog veel groter wordt. Maar die gedachte, dus eigenlijk van de consument koopt een flesje appelsprankel en investeert daarmee eigenlijk direct ook in biodiversiteit. Dus wij doen met De Fruitmotor een aantal dingen op ons bedrijf. We hebben een aantal hagen aangeplant, inmiddels van 400 meter, met gevarieerde beplanting. En het idee is dan dat er altijd wat bloeit. De fruitboom gaat, dat bloeit maar één keer. Dus de bij die kan maar één keer eten. Maar als we daaromheen net wat meer doen, dat er het hele jaar door, dus dat er eerder voor de fruit al wat bloeit en daarna ook nog, ja, dan hebben we een gevarieerd aanbod. En dan hopen we ook dat de biodiversiteit in onze boomgaard wat verbetert. Als ik door de boomgaard loop, ik zie de oorwormen lopen. Als we aan het plukken zijn, dan vallen ze er tussenuit. Ik zie de mijten, de roofmijten, de fluweelmijten. Allemaal nuttige. Ik zie heel veel spinnen. Het krioelt wel van de beestjes. En dat komt ook omdat dit een blijvende teelt is. Wij werken met bamboestokken. Daar staan de bomen tegenaan. Nou, als je er onder tegenaan tikt, dan stromen de oorwormen eruit. Vroeger dachten we dat die schadelijk was. Maar tegenwoordig weten we dat die luizen eet. Maar dit is een nachtdier. Dus 's avonds kruipt hij in de bamboestok. Of 's ochtends. En 's avonds komt hij eruit. Ja, ik vind het ook wel leuk om te experimenteren. We lopen zo nog ietsje naar achteren. Daar hebben we een proef liggen met om de anderste baan gras en dan bloemen. Dan kun je ook zien dat het niet altijd goed is, want doordat ik bloemen heb gezaaid, heb ik veel meer last van muizen. Dus, en de bomen hebben daar last van. Dus die vinden dat prettig, lekkere dichte begroeiing. Maar die eten vervolgens de wortels van de bomen op. Maar het krioelt wel van de beestjes. Maar het onkruid, dat mag ik zo niet zeggen, maar de vegetatie onder de bomen, dat is bijna niet te beheersen. En de muizen vinden het geweldig. Dus het is, natuur is per definitie natuurlijk een beetje een rommeltje. Dat is voor de biodiversiteit alleen maar goed. Maar wij willen het ook nog wel beheersbaar houden. En ja, strak, het hoeft niet altijd strak te zijn, maar het moet wel netjes zijn.
Ga je volgend jaar nog de bloemen doen?
Nee, ik denk dat ik deze stop en dat ik aan de zijkant of misschien hier een stuk in het midden, dat ik dat ga inzaaien. Ja, je kunt het hier zien bij die rijen hier, die twee kortere rijtjes. Ja. Dat eerste deel, daar zijn wel bomen, twee keer allebei de rijen een stuk of 5 bomen. Ja. Ik vind het niet zo erg als ik wat productie verlies, maar die bomen die gaan het niet redden.
Dat komt door de muizen?
Dat komt door de muizen, ja. Maar goed, dit is een specifiek voorbeeld, maar dat is balanceren. Dus waar wil ik grip op en wat laat ik los? En dat is per definitie natuurlijk ondernemen in de agrarische sector met de natuur. Ja, je hebt de natuur nodig, maar de natuur kan ook verraderlijk zijn. Zullen we nog even naar de koelzaal lopen? Dat is wel leuk om nog even te zien. Nou, we zijn dus nu volop aan het plukken. We hebben vandaag 28 plukkers. En ze plukken de trein vol. En die trein komt hier naartoe. Ze halen de trein eraf, nemen een lege trein weer mee, de bongert in. En deze appels, dit zijn Elstar, gaan meteen de koelcel in. Het moet zo snel mogelijk koud. Maar als die cel dus vol is, dan gaat hij op slot. En dan gaat de zuurstof eruit. Dan gaan we dan van 21% naar 1%. En de temperatuur bij peren gaat naar -1. Dus we bevriezen ze voor een deel. En hij heeft het dus heel koud en hij kan niet ademen. En dan kunnen we een beetje tot juni verkopen bij de laatste conferentie.
De appels van Wessel leveren een bijdrage aan het creëren van meer biodiversiteit. Ze reizen ook minder kilometers dan de appels uit Nieuw-Zeeland die ik in de supermarkt kon vinden. Ik neem ze mee. Er blijven nog 2 vragen hangen bij mij. Kunnen wij een product zoals appelsap lokaal benoemen als de appels van de boert in Duitsland geperst moeten worden? En appels die zo lang in de koelcel hebben gestaan zijn niet per definitie slecht, maar koelcelen gebruiken veel energie. Waar komt de energie vandaan? Met deze vragen in mijn hoofd lopen we verder naar onze volgende bestemming. Park Bredelaar. Onderweg vinden wij schattige geiten die staan te grazen onder elektriciteitspalen. En lopen we stiekem door privéakkers. In Park Bredelaar werken een aantal vrijwilligers en zorginstelling Philadelphia samen met tuindier Michael aan een hectare grond moestuin. Het park bevindt zich midden in een conventionele landbouwgebied. Ernaast ligt een geitenboerderij.
Zal ik even voorstellen, Michael Witjes. Ik ben al hier de tuinman.
Wat voor een manier of methode pas jij toe in het tuinieren? Is het biologisch, dynamisch of hoe werk je met de natuur? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb hier wel ideeën over. Ik heb milieukunde gestudeerd. Dus als het biologisch is, dan moet er een keurmerk op zitten. Vind ik lastig. Want waarom vind ik dat lastig? Omdat ik dan compost moet aanvoeren uit Amsterdam. En dan denk ik, ja, bronput. Misschien niet zo handig. De aardbeiengrond die komt nu 30 meter verderop vandaan. Maar is niet biologisch. Maar er gebeurt niks mee. Geitenmest, 20 meter verderop, niet biologisch. Ja, liever wel biologisch, Want er zitten daar natuurlijk wel een aantal dingen in die ik eigenlijk niet vind passen in de landbouw zoals ik het zie. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik gevormd ben door de dingen die ik zie. Nou, het idee is hier om een tuin te maken, een market garden.
Ja. Een market garden, de principes, kun je misschien nog heel kort
Ja, het is eigenlijk gewoon het realiseren van bedden. En elke keer, en het is al heel oud eigenlijk, hè? Het is gewoon de lengte van je arm en dan keer twee. Ja. En dat is de breedte van...
Pluk afstand,
ja,
zeg maar.
Ja, pluk afstand. En door het maken van die bedden krijg je dus een garden, maar ook een markt. En dan krijg je allemaal van die kleine bedjes met allemaal één product. Dus één bed is het ene. En dan kan je ook dingen elkaar laten versterken. Maar het idee is straks om allemaal dit soort bedden ook daar te hebben. Of daar te kiezen voor granen. En dan bloemrijke graan, omdat we hier ook patrijs hebben lopen. Dus ik ben heel erg van gesloten bloeiboog. Niet spitten, is niet nodig. Gewoon grond opbrengen, want hier is de grond verhoogd. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Een of andere landschapsarchitect die dacht van hier liggen archeologische waarden op. En dan ga je het verhogen en dan 1 plus 1 is 2. En dan komt een landbouwer of een milieukundige en zegt, ja, maar dan heb je dus alle grond vermoord. Want alle organische stof zit nou onder een half. Ja, dus dan moet je opnieuw beginnen. Ja. Vind ik ook wel leuk. Om dat bij Jan in te wrijven natuurlijk. Maar het geeft ook wel, biedt ook kansen door een market garden dan te beginnen. Want dit is hele zware klei. En nu zie je ook dat je dan andere dingen kan telen.
Het bijzonder van dit park... Een goede manier van werken, vertelt Michael verder, terwijl een van onze deelnemers Oer-Hollandse verheten groenten plukt voor onderweg. De diversiteit aan teelten is in dit kleinschalige bedrijf zeker ten goede voor insecten en vogels.
Toen ik hier kwam waren het hele grote velden en was het echt veel. En doordat we ook te maken hebben met cliënten van Philadelphia, was het te veel. Het was te groot. Het was oei. Nou, en door te kiezen voor grote paden, flinke bedden en daarmee te beginnen, krijg je dus een kleinere teelt, kun je meer doen. Maar je kunt natuurlijk ook de aardbeien die je daar ziet, kun je natuurlijk ook gewoon over 10 velden heen zetten. Nou, dat is ook wel een beetje de wens om meer productie te halen uit sommige dingen. Want dit jaar hebben we ook gemerkt dat we hebben te maken met cliënten en vrijwilligers die op een gegeven moment... half juni, allemaal weg zijn. En dan in één keer komt er een hele hoop op. En dan sta je echt zo van, oké, nou is iedereen op vakantie, en nu? Dus dan ga je nadenken van, oké, wat komt er dan vroeg? Dus hier stonden we met deze twee bedjes, stonden we met 30 man te plukken. Dus binnen 5 minuten waren we klaar. Nou, en als je dan kiest voor aardbeien, dan hebben we een bulkproduct. Dus we gaan meer aardbeien telen. En dan kan Philadelphia, kan daar jam van maken. Of iets anders. Maar dan hebben we dus heel veel aardbeien, dan hebben we een verwerking. En dat komt weer ten goede van Philadelphia in de winter. Dus we vriezen dit dan in en dan kunnen ze in de winter er iets van maken. Dan hebben we dus ook een handelingsperspectief voor de cliënt. Maar het idee is om alles wat afkomt ook weer te gebruiken. Dus we hadden laatst ook een discussie over de peren. Nou, daar kan je perensap van maken. Maar je kunt er ook andere dingen... En dan de kroosjes en de schilletjes... Ja, wat doe je daar dan mee? Ze hadden appels, appeltaart gemaakt, of appelflappen, hè, was het. En dan hadden ze kroosjes over en schillen. Nou, dan kan je naar de composthoop brengen. Maar als je het in een pan gooit en je doet er water bij en je kookt het in, dan heb je stroop. Dus ik geloof heel erg in het feit van er is geen afval. Maar dat, ja, dat is ook omdat ik natuurlijk dogmatisch ben opgevoed. Er staat niet zoiets als afval. Dat is er niet. Nou, dus hier geldt dat dus ook. Wat hij dus ziet, de geitenboer als afval, zie ik als fantastisch. Dus zijn mest, overschot, denk ik, fantastisch. Gooi het bij mij neer. Zijn aardbeiengrond, gooi het bij mij neer. Snippers, wat de gemeente ziet als afval, laat me hier komen.
Dat is natuurlijk perfect, hoe zeg je dat, fertilizer?
Bodemverbeteraar.
Bodemverbeteraar.
Ja, want het is natuurlijk organische stof. En hoe meer organische stof ik krijg... Nou, als we kijken naar 30 jaar geleden... was het volgens mij 13 tot 30 centimeter organische stof die we in Nederland hadden. En nu zitten we op 3, volgens mij, van de bodem. Nou, de wens is hier ook weer 30 centimeter organische stof. Want dan hebben we dus ook pendelaars, wormen en andere wormen die zorgen voor de breedte. En dan hoe meer worm ik heb, hoe meer mol ik heb... hoe meer lucht ik heb, hoe beter het is. Dus dat betekent ook wel dat ik productie wil maken. Want ik, als het alleen maar mooi is, dan vind ik het ook niet goed. Dus 200 monden zou je van 1 hectare kunnen voeden. Volgens de methodiek van Fournier, die de Market Garden heeft ontwikkeld. Nou, en dan de Engelsman met de no-dig, die heeft gezegd van, nou, en als je dan ook nog een keer niet spit, maar elke keer je compost opbrengt, ja, dan ben je ook regeneratief bezig. En dat is dan ook een beetje wat bodemzicht doet. Dus een beetje allemaal toch dezelfde methode, maar je ziet ook gewoon dat je gewoon productie kan maken. Maar dat is ook het mooie wat ik wel vind, is dat hij en ik, Michiel van de Toren, dat is dan de geitenboer, daar wordt altijd van gezegd, ja, jullie moeten wel mijlen ver uit elkaar staan. Want hij is een hele intensieve geitenboer en ik ben een hele extensieve landbouwer. Maar dat is helemaal niet zo. Want we vinden elkaar ons daar toch echt in dat midden van, want ik heb zijn mes nodig. En dan vindt hij, de bedden die ik maak, vindt hij raar, want dat is oppervlaktevlies. Ja. En dan vertel ik hem wat ik mee bezig ben. Hij zei, maar jij bent ook helemaal niet druk met schoffelen. Ik zei, nee, ik hoef me niet zelf aan het werk te houden. Ja, apart eigenlijk. Ja, hij zei, je krijgt wel opbrengst. Ja. Nou, daar gaat het om. Hè. Dus dat hij leert een beetje van mij en ik leer een beetje van hem. We zijn vergeten te polderen. Dat poldermodel is dood en dat vind ik echt jammer. Want daardoor vind je elkaar.
Waarom heet dit park en niet Moestown of iets anders?
Nee, dat is omdat het Park Lingenzegen is. Dit is een onderdeel van Park Lingenzegen. En er zijn een aantal pocketparken binnen Park Lingenzegen. En dit is een van de pocketparken.
En waarom heet de Park Lingenzegen park?
Waarom heet Park Lingenzegen een park? Omdat het ontwikkeld is door landschapsarchitecten. En het maken van lijnen en vormen, dat zorgt ervoor dat het een park is en geen natuur. Ja, en dit park is ooit opgebouwd landbouw door de eeuwen heen. Dus ook met hele oude rassen. Dus er staan hier ook verschillende hele oude soorten. Hè, dus de bieten die je hebt, we hebben 7 verschillende soorten bieten. En die bieten, dat zijn over het algemeen hele oude rassen. Dus wij hadden ook hele oude aardappels. En toen zei iedereen, ja, dat is dan weer het leuke met Michiel. Je moet niet die oude aardappels, want dan krijg je Phytophthora. Maar iedereen kreeg Phytophthora. Dus het ging mij dus niet om dat ik van die kiloknallers had. Het ging mij erom dat ik een lekkere aardappel had. En dan vind je elkaar toch weer, want dan zegt hij en ik, ah, zijn toch wel lekkere aardappelen. Nou, dat is het mooie. Ja, dus dit stuk wat je ziet, is landbouw door de eeuwen heen. En dat is laten zien wat er dus allemaal kan. En dat, ja, en ze hebben het gewoon ooit Park Bredelaar, omdat we hier op de Bredelaar zitten. En dan een park. Maar het is net, ik ben heel erg van, de meeste ecologische waarde krijg je op de scheidslijn tussen het urbane en het landelijke. Hè? Daar zit de meeste diversiteit. Ja. Dus als je kijkt naar de Veluwe, als ik daar naar kijk als ecoloog, dat klinkt dan heel gek. Maar het is niet zo heel spannend. Op het scheidslijn van de Veluwe naar het urbane, daar zijn de meeste soorten.
Michael vertelt dat opschalen van dit bedrijf geen goed idee is. Profit no needed, dat snap ik. Maar hoe zullen wij onze mensen voeden? Kunnen er meerdere van deze moestuinen komen in zo'n conventionele landbouwgebied? Of als wij iedere mens in Arnhem en Nijmegen van aardbeien, wortels en sla willen voorzien, moeten wij niet ons beter inzetten op high-tech indoor farms in de stad? Om de romanticisme te onderbreken, vertel een van onze bezoekers over de documentaire Our Daily Bread. Een blik over de steriele, gestandaardiseerde en onmenselijke wereld van de hedendaagse voedselproductie. Wij lopen verder naar onze laatste bestemming. De natuurakkers van Doornik. Daar staat Louis Dolmans ons te wachten. Ik hoop daar goede bloem te vinden voor mijn appeltaart. Onderweg lopen wij langs Bemmel. Wij ervaren de randen tussen land en stad als geen prettige wandelroutes. Soms zelfs gevaarlijk, Als we de voedselketen willen verkorten, is de afstand tussen consument en producent en de wegen er naartoe ook belangrijk. We willen niet dat de oplossing aan dit probleem het gebruik van de auto stimuleert. Onze vogelliefhebber en natuuractivist Louis is niet zo lang geleden boer geworden. Na een hele leven heb gewerkt als beleids- en financiën adviseur voor gemeentes en overheden, besloot hij 100 hectare aan de oever van de rivier in Park Lingenzegen over te nemen. Hij wilde boeren met respect voor natuur en besloot hij te focussen op graan en flora. Door de geggen langs de akkers op een traditionele wijze te vlechten, zorgt hij dat vogels erin kunnen schuilen en nesten. Dat noemt men natuurinclusief landbouw.
Ja, ik ben Louis Dolmans en ik boer hier vanaf 2010. En ik doe dat omdat ik een afwijking heb en dat heet dat ik helemaal gek ben van vogels. En dat heb ik van mijn geboorte meegekregen. Dus ik wilde eigenlijk gaan boeren nadat ik een tijd van alles en nog wat gedaan heb, zo om de kosten te verdienen. Wilde ik ooit gaan boeren omdat ik het landschap dat verdwenen is vanaf de jaren 60 en ik ben in 1950 geboren. Dat landschap wat we deden is om dat weer terug te brengen en net zoveel vogels te krijgen als dat ik in mijn kinderjaren had. En dat waren er heel veel. Nou ja, en wat je dan moet doen is, als je uit een omgeving komt, gematigde die klimaatzone in onze streken, dan moet je een half open, bosachtige omgeving creëren waarbij de landbouw gepaard gaat met heggen, want het prikkeldraad is pas rond 1880 uitgevonden en daarvoor stond overal heggen bij perceelsafscheidingen om het vee buiten de akkers te houden. En wat je kunt zien, aan de buitenkant van het gebied, daar heeft ooit een heg gestaan en helemaal aan die andere kant heeft ook nog ergens een heg gestaan en in het midden nog een stukje knotwilligen, maar dat was amper 200-300 meter. En daar staat nu 7.500 meter heg. En die hebben we allemaal zelf geplant. Ofwel zelf georganiseerd dat het geplant werd. En heel vaak met kinderen op boomfeestdag. En dat ben ik nog steeds blijven noemen boomplantdag. En we hebben hier ook al een keer geplant met 750 kinderen. En toen hebben we in een dag meer dan een kilometer heg geplant. En als je nou om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk alle elementen van natuurlijke landbouw zie je bij elkaar. Dit was een akker van ongeveer 4 hectare. Ik heb 3,7 hectare om precies te zijn. Ik heb alle perceelsgrenzen die er waren gehandhaafd. Alleen de percelen wat kleiner gemaakt door als bij dit soort akkers 2 keverbanken doorheen te leggen. En op die keverbank heb ik een paar jaar later walnoten geplant. Die walnoten, dat waren geen goede bomen en die zijn een beetje gaan verpieteren, maar die zijn we nu een beetje aan het helpen om toch een walnotenboom te worden. En dat gaat lukken. Hier hebben we fruitbomen in de... Ja, het is geen akkerrand, dat was vroeger, daarvoor was het een vermeerde akkertje voor oude graanrassen. En daar hebben we fruitbomen ingezet. En dan zie je, als je het gaat samenvatten, dan zie je een gebied van 32 hectare aan deze kant. En daar staan ruim 7 kilometer heggen op en daar liggen akkerranden langs van gemiddeld 15 meter. 15 meter, dan staat er in het midden een heg en aan beide kanten een rand van 6 meter. En in die randen daar zaaien we kruidrijke planten in, kruidrijke mengsels van bloemen en kruiden in. Als je graan teelt, dan heb je last van insecten die ziektes veroorzaken in je graan. Of schimmel veroorzaken, of weet ik wat allemaal. Doordat ze blad opeten of aantasten. En wat je kunt doen is insecten introduceren. En dat betekent dat je het voor de insecten aantrekkelijk moet komen maken dat ze komen. En dat noemen ze in Engeland beetle banks. En als je dat in het Nederlands vertaalt, heb je keverbank. En kevers, dat zijn insecten die kunnen vliegen, maar ze plaatsen zich het liefst over de grond. En ze vliegen niet graag. Dus als je die keverbanken wilt hebben om biologische bestrijding van insecten te doen, want ik gebruik 0,0 chemicaliën, mijn heer. Ik heb vanaf het moment dat we hier komen gewoon 0,0 chemicaliën gebruikt. De vogels En de natuur staat bovenaan en dan moet de rest ondergeschikt zijn. Die kevenbanken die richt je dan in op langs een akker dat ze op loopafstand het graan in kunnen gaan. En dan vreten ze dus de ziekteveroorzakers van de granen op. En als je dan behalve kevers ook sluipwespen en gaasvliegen en nog een aantal van dat soort insecten hebt, daar zijn boekjes over waar je dat kunt opzoeken, dan compenseer je dus wat gangbare boeren doen met insecticide spuiten en fungicide spuiten en allerlei andere dingen die ze gebruiken. En elk jaar, al zou ik het vanaf mijn jonge jeugd, ik heb van mijn jonge jeugd af vogels gekeken en ik tel ook voor vogelatlassen. En ik heb elk jaar weer een paar verbijsterende ervaringen, in positieve zin dan. Waar je gewoon weken achter elkaar nog in je hoofd rondloopt en dat je zegt, wow, wat was dat toch verschrikkelijk mooi, toch heerlijk dat ik dat weer gezien heb. Zoiets.
Wat was je laatste mooie waarneming?
Mijn allerlaatste waarneming is gewoon dat wij hier kneutjes kregen.
Oh ja.
En ik had op een speciale manier de heggen gevlochten om het die kneutjes naar de zin te maken. En de voorspelling was dat ze zich dan zouden verplaatsen met hun broeden naar die plekjes waar dan die broedgelegenheid het meest gunstig was. En dat gebeurde ook. En toen werden wij op één moment de plek in Nederland waarvan zoveel vogelonderzoek zegt. Er zitten nergens zoveel kneutjes bij elkaar als op dit gebied hier. Ja, en van de planten, ik vind de planten het meest spectaculaire van de afgelopen jaren, de bijenorgus. En wij zijn ook het gebied in Gelderland, waar de meeste bijenorgussen staan van de oostelijke kant van Nederland. Dus je kunt, als je extensief teelt en intensief met biodiversiteit bezig bent, ja, dan boek je elk jaar gewoon winst. Je zou zeggen, daar moet er een keer een eind aan komen. Ik heb ooit economie gestudeerd en dan had je een theorie van de eeuwigdurende groei. En dan vroeg ik me als student al af. Dat kan toch helemaal niet? Dat moet toch eigenlijk het einde zijn? Dat is ook al zo, maar dat einde is zo ver weg. Dat is oneindig ver. En dan kun je daar toch over oneindige groei spreken. Nou, dat leerden wij in theorieën allemaal, met modellen maken. Ik ben ooit begonnen als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, als onderzoeker naar beleidseffectiviteit, want daar wilde ik me in specialiseren. En daar heb ik 15 jaar gewerkt en toen zat ik in het managementteam van de Algemene Rekenkamer. En toen dacht ik, als ik nu doorga tot mijn 65e bij die Algemene Rekenkamer werken, dan kan ik tegen een aanzienlijk salaris tot mijn 65e doorwerken op routine en hoef ik me nergens meer voor in te spannen. Maar dan voeg ik ook niks meer toe. Althans, ik heb het gevoel dat ik heel weinig toevoeg. En als ik wat anders ga doen, dan ga ik wel een beetje avonturen en een beetje pionieren. En daar ben ik toen gegaan, daar ben ik weggegaan. Daar ben ik hoofdfinanciën en concerncontrole bij de provincie Gelderland geweest. En hoofd van de sector middelenbeleid, want ik zag in die managementregionen. En dan, ja, als je daar één keer zit, dan lagen de baantjes gewoon voor het oprapen. En daarna ben ik nog 5 jaar... sectorhoofd middelen geweest bij de provincie Noord-Brabant en mee hoofd van de centrale staf van dat geheel. En toen ben ik voor mezelf gaan werken en toen was ik 47 geloof ik, zoiets. Ja. Ja, en het is gewoon begonnen met een beetje briefjes schrijven en lobbyen en netwerken en zo.
Nou, ik heb vaak het idee dat dit soort natuurinclusief boeren, dat het altijd op kleine schaal gebeurt en dat de reguliere landbouw op grote schaal gebeurt, maar jij bent eigenlijk natuurinclusief aan het boeren op grote schaal.
Nou ja, en grote schaal, dat roept beelden op van dat dan meteen grote machines ziet, maar wat ik probeer te doen is extensieve teelt met een accent op natuurlijke elementen, ja, op een groot oppervlak,
ja,
maar alles is kleinschalig. En alles is gericht op zo weinig mogelijk input, zo weinig mogelijk machines. Wat ik met de hand kan doen, dat doe ik met de hand. En hier aan die heggen, dat gebeurt bijna allemaal handwerk. Ja. En als ik een apparaatje heb, dan heb ik tegenwoordig overal elektrische apparaatjes voor. En met elke keer denken aan het minimaliseren van de input en het minimaliseren van de footprint die je achterlaat. Ja, en dat is dus een andere manier van boeren. Je kunt, en dan is het... hoe het grootschalig, kleinschalig, dat dekt dan eigenlijk de lading niet. Het is een andere manier van denken. Het principe dat je de natuur voorop stelt en jezelf, dat je jezelf onderdeel van de natuur, als onderdeel van de natuur beschouwt. Kijk, hier zie je ook weer zoiets. Dit komt en dat krijg je dan gratis bij. Hè? Dat is ook zo'n probleempje. Er was hier een aantal weken geleden een behoorlijk heftig weer, 's avonds. En met een tijd van een half uur net zoveel regen als dat er normaal in anderhalve maand valt. Toen is heel veel van mijn graan is plat gevallen. En ik zei aan het begin, er stond ook nog een rijtje knotwilligen. Dat zijn deze knotwilligen, het zijn er 23. Aan het eind van de rij was er eentje uitgebroken. En dan denk ik, oh, en ik denk, en we konden dus vorig jaar vanwege corona geen mensen krijgen om hier een groep die knotwilligen te helpen. Ja, en toen was het in één keer een boom die inscheurde. En als je die boom ziet, hoe die daar staan en wat voor een... Ja, ze zijn altijd veel minder oud dan je denkt, omdat ze er heel snel zo uitzien. Maar dit zijn wilgen, die zijn in de laatste fase van hun leven en die levensduur kun je verlengen door ze op tijd te knotten en dan ook op de goede manier te knotten. Maar toen moest ik dus in heel korte tijd die wilgen allemaal gaan knotten. Hebben we een ochtendje met een aantal vrijwilligers hier een beginnetje gemaakt. En tijdens dat we dan aan het doen waren, toen dacht ik, daar staat een bordje voedselbos in wording. Dit was dat 2013 een graanakker. En toen hebben we besloten om daar, het park had al besloten dat moet ooit een bos omgezet worden. En die hebben er een bos in geplant, volgens een plan van een landschapsarchitect die dat maakte op basis van, ja, dat er snel groeiend bos moest komen op een iets wat verhoogde oppervlakte. En hadden ze daar aan het begin, waar de parkeerplaats was, daar hadden ze een laag ooibos willen maken en hier een hoog ooibos. En de grond die ze daar af zouden graven, die zouden ze dan hier opleggen. Ja, en mijn idee was, dat werkt helemaal niet, want hier kun je geen hoog ooibos maken, omdat hier zand onder ligt. En dan komt er geen vocht in, want de boom moet wel ergens een water vandaan halen. En toen heb ik de parkorganisatie opgebeld met de vraag, weten jullie waarom het hier de Zandse Straat heet, daarachter dus? Ja, omdat daar een oude rivierloop is en die rivierloop ging hier ook langs. Dus hier heb je eigenlijk geen plek om een hoog ooibos te maken, want je hebt geen klei. Nou, maar die wilgen, die moeten dus verzorgd worden. En toen hebben de vrijwilligers ons geholpen. En toen kwam tijdens het werk hier kwam het idee van, als ik hier nou het hout neerleg en ik maak hier wandjes, zit hier die luwte. Dan heb je hier de luwte van het voedselbos en daar heb je de zonsinval als je die bomen een beetje laag houdt. En dan gaan we hier het begin van een eerste voedselproductie, dan gaan we daar een appelgilde maken. En een appelgilde is ook zo'n begrip uit de permacultuur. Ja, en dan weet ik dat het gewoon planten zijn die synergie ten opzichte van elkaar realiseren. Ja, en dan plant ik er gewoon wat in. En ik ga beginnen met kweeperen en met van die aardappelen, die semi-aardappelen, hoe heet die? Schiet me even niet te binnen. Maar ik heb er dus een stuk of 5 gewassen. En dan gaan we dit een beetje losmaken met een hark en dan zetten we wat planten erin. Dan gaan we gewassen telen hier. Beginnen we volgend jaar mee. Ja, de vraag was, die kennis heb je die opgedaan? Ja, ik ben van huis uit natuur nieuwsgierig. En ik wil alles uitzoeken. En ik heb dus vanaf mijn 7e jaar ben ik lid van Vogelbescherming. Ik was... Het blad was het vogeljaar. En dat las ik niet, dat las ik 2-3 keer. En dan leerde ik ook een aantal dingen uit mijn hoofd. En ik had een vogelgids. En ik heb ook die vogelgids gewoon uit mijn hoofd geleerd. Ik wilde weten waar komen die vogels voor en hoeveel zitten ze, waar zijn ze, hoe zeldzaam zijn ze. En ik wilde dat dus zo snel mogelijk van alle vogels in Nederland weten. En daar zit dus bij mij een soort strebertje die nooit snel tevreden is. Heel veel boeken leest, mijn hele huis staat vol met boeken. En ik ga ook heel snel bij mensen kijken. Dus als ik iets wil weten, dan zoek ik het eerst op in een boek. Daar begon het dan mee en later op het internet. Maar ik wil het ook echt zien. En ik heb bij de Algemene Rekenkamer geleerd, je moet altijd de waarheid ook zoeken bij de bron. Waar komt die vandaan? Je gaat dus altijd kijken aan de basis. En als iemand in Groningen een heel mooi gebied had, dat ik daar niet last over, dan ging je naar Groningen toe. En niet vandaag of morgen, maar de eerste gelegenheid die je hebt. Maar dat was altijd binnen een week, dan zat ik daar gewoon. En ik reisde dus ook het hele land door om kennis te verzamelen, maar ook om ervaringen te delen. En als je dat doet, dan breng je zelf wat mee, omdat je zelf ook al het een en ander gezien hebt. En dan op een bepaald moment heb je zoveel kennis overal zitten, dat als je belt, dan ben je altijd welkom.
Het is tijd om onze knapzaag leeg te eten. Rondom het vuurplek van Natuurakkers Doornik drinken wij samen met Louis lokale bier, eten wij brood gemaakt met de graan van zijn akkers en werden wij gerustgesteld door zijn optimisme voor de toekomst van de landbouw. Want wat hij al doet, is al goed. Maar nog niet genoeg. Denk aan die andere 12 hectare aan landbouwgebied in het park. Ik vroeg me af wat als dit niet alleen een vrijwilligersproject is van een natuurliefhebber, maar de nieuwe norm van de landbouw. Hij is er al mee bezig, antwoordt hij. Samen met andere 17 boeren werkt hij aan een agroforestryplan in de Ooipolder. Door het planten van bomen en struiken in landbouwgebieden vergroot men de biodiversiteit en verrijkt men de bodem. Er moet nog veel gebeuren. Maar mensen zoals Louis zijn de trekkers van een betere wereld. Met zwete voeten lopen we terug naar de oorsprong van onze bestemming, langs de appelbomen van Wessel. Knapzaag leeg gegeten en gedronken, mooi zonondergang, ik loop dichterbij, het maken van een betere appeltaart.